Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de lofzang van Zacharias, het eerste vers, lof zij de God van Israël. Wij lezen het Kerstevangelie, de eerste 7 versen uit Lucas 2. Lucas 2, de versen 1 tot en met 7. En na de schriftlezing zingen we Psalm 146, het eerste vers. Prijs de Heer met blijde galmen. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden en iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids die Bethlehem genaamd wordt omdat hij uit het huis en geslacht van David was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerst geboren zoon, en wond hem in doeken, en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg.
Amen.
De tekst voor de prediking van vanmorgen is uit Lucas 2 en daarvan het eerste vers. Lucas 2 vers 1. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. We willen samen eerst de zegen des Heren bidden over zijn woord. Heren, aan de morgen van uw dag mogen we geregeld samenkomen in uw huis. De zondag die gij naar uw naam genoemd hebt, die de dag des Heren heet. En op die dag van u mogen wij geregeld horen naar datgene wat gij ons geopenbaard hebt in de schriften. Maar er zijn behalve die zondagen, die wekelijkse rustdagen ook nog andere dagen waarop wij samen mogen komen in uw huis om het woord des levens en der zaligheid te vernemen. En een van die bijzondere gedenkdagen is toch ook wel de dag van heden, waarop wij samen mogen komen om het evangelie te horen van de geboren zaligmaker. Hij is gekomen, de beloofde Messias. Hij die door de vaderen verwacht werd, hij is in de volheid des tijds neergedaald op deze aarde. Gij, o God, hebt uw Zoon gegeven in deze wereld, in een gevallen mensengeslacht, gegeven in de duisternis en onder het oordeel. En gij, o Heere Jezus Christus, en gij hebt uzelf geschonken. En gij hebt uzelf ja tot in de dood willen geven. Gehoorzaam zijt gij geworden tot de dood des kruises. En zo mogen wij vandaag stilstaan bij het evangelie van uw gevende, van uzelf overgevende liefde. We mogen er vandaag weer bij bepaald worden, Heren, dat gij, o God, gedachte des vredes gedacht hebt. En dat gij de gevallen mensheid niet aan haar lot hebt overgelaten en aan het verderf hebt prijsgegeven. Maar dat gij nog, om redenen uit uzelf, voor een gevallen geslacht van Adams kinderen, de deur der genade geopend hebt. En dat gij hen een middelaar geschonken hebt, die voor hen tussentreedt, ja dat gij in Christus alles gedaan hebt, waardoor een verloren zondaar behouden zou kunnen worden. Heren, wat is het een groot en heerlijk voorrecht dat wij met elkaar samen mogen komen om deze grote zaken te overdenken. Wat is het een voorrecht, Heren, dat wij nog niet in de duisternis behoeven te verkeren van een heidendom of van een valse religie waarin geen plaats is voor het ware woord der genade. O, wat mogen wij u de Heren wel dankbaar zijn en uw grote naam ook erkennen dat wij bekend zijn met het evangelie van de geboorte van Christus. En dat wij het daaruit jaar op jaar en keer op keer mogen weten dat gij een God zijt die in uzelf bewogen zondaren zoekt om ze te zaligen. Maar Heren, al hebben wij dan het evangelie en al wordt ons dan ook het licht van dat evangelie getoond. En al mogen wij ons verheugen in de blijde boodschap, dat is nog niet genoeg tot zaligheid, want wij kunnen in het licht leven en onder het schijnsel van het licht verkeren en toch de duisternis liever hebben dan het licht. En zo was het ook toen u op aarde kwam, toen u in het vlees verscheen, Heere Jezus Christus. En toen was het waar, het licht scheen in de duisternis, maar de duisternis heeft het niet begrepen. En toen is het bewaarheid dat mensen zonder het wonderwerk van uw Heilige Geest toch altijd de duisternis blijven verkiezen boven het licht. Zo doen wij ook. En dan kan het dan maakt het geen verschil of wij het kerstevangelie 1 keer of 50 keer horen. Dan zal het resultaat hetzelfde zijn, Heere. Wij zullen altijd toch weer terugkeren tot de duisternis en tot de werken der duisternis en tot het leven in de duisternis. En daarom zal ons einde tenslotte toch ook de buitenste duisternis zijn. Zo dwaas, zo verblind, zo verloren, zo ellendig zijn wij, dat als gij spreekt van genade, wij de zonde verkiezen. Als gij spreekt van ontferming, wij het boze toch liever doen. Als gij spreekt van leven, wij toch de dood weer kiezen. Als gij ons verkondigt zaligheid, heerlijkheid, de hemel, dan gaan wij toch verder op de weg naar het verderf en de rampzaligheid en de hel. Als gij, Heere Jezus, komt en zegt, komt herwaarts tot mij, dan gaan wij nochtans met de rug op u aangekeerd bij u vandaan. O Heere, zo is het met ons, zo zal het altijd zijn. En alleen u zijt in staat om dat te veranderen, blijvend te veranderen. En wij bidden u dan ook, Heere, dat als gij ons vandaag door het kerstevangelie weer dat licht van uw genade wilt laten zien, geef dat er dan in onze harten, voor het eerst of bij vernieuwing, die oprechte, die eerlijke keus mag zijn, waardoor we niet langer de duisternis verkiezen boven het licht, maar waardoor wij van harte dat licht mogen kiezen. En het van harte de betuiging van onze ziel mag zijn, u kiest mijn hart, eeuwig tot zijn koning. Dat we zo ook, Heere, de waarde en de rijkdom van de geboren zaligmaker mogen aanschouwen. Hoe hij die arm geworden is, nu rijk kan en wil maken. Hoe hij ellendige zondaren in hun verlorenheid opzoekt, maar ook uit hun verlorenheid omhoog brengt en hen verlost van het verderf, ja, hen kroont met goedertierenheid en barmhartigheden. Heere, geef dat er voor deze dingen plaats mag zijn en dat dat dan inderdaad ook onze beleving van de grote blijdschap mag worden waarvan de engel tot de herder sprak. Grote blijdschap, omdat er een God is die nog naar het verlorene omziet. Omdat er een zaligmaker is die zich heeft laten neerleggen in de kribbe. Grote blijdschap, omdat gij wonderen van genade verricht. Heere, laat dat niet alleen de inhoud van de prediking zijn. Laat dat niet alleen de boodschap zijn die we horen. Maar laat dat ook voor het eerst of opnieuw de beleving van ons hart mogen zijn, opdat we zo een gezegend kerstfeest van u de Heere mogen ontvangen. Heere, altijd komt de zegen van u. Laat het ook vandaag dan zo zijn, dat we uit uw milde handen genade voor genade ontvangen, uit de volheid van Christus bediend worden en zo de vrucht in ons eigen leven mogen wegdragen. Heere, wij bidden u om uw zegen over allen die op u hopen, waar ook en wanneer zij, waar zij ook samenkomen. Heere, zegen de verkondiging van uw woord overal waar dat evangelie vandaag gepredikt wordt. Sterk uw knechten, maar geef dat ook degenen die horen, door uw geest geleid mogen worden tot het verstaan van het evangelie. Denk aan hen die ziek zijn, Heere. Denk aan de beproefden. Denk aan degene die het om welke reden dan ook moeilijk hebben in dit leven. En voor wie er op deze dag weinig vreugde is, althans wat de aardse omstandigheden betreft. Zorg en moeite kunnen hun deel zijn. Maar Heere, laat daar dan toch iets van die wonderen, vreugde en vrede die het de vrucht zijn van uw heilswerk in Bethlehem gezien en gesmaakt worden. En laat ook in de weg van beproeving maar het oog op u de Heere gevestigd blijven, om het van u te verwachten, om bij u een schuilplaats te hebben. Zegen ons zo. Heere, er is geen enkele reden waarom u het zou doen als u naar ons ziet. En als het om onzentwil moest, dan zou het niet kunnen, want wij hebben gedaan wat kwaad is in uw ogen. We zijn van het heilspoor afgeweken. We zijn gevallen en we hebben ons in onze zonden tegen u ingezet. En we hebben misdreven tegen uw heilige majesteit, uw wet geschonden, uw geboden overtreden. En Heere, dan kan het ook niet, dan kunt u ons ook niet genadig zijn, als u naar redenen zoekt in ons, naar goedheid, naar deugd, naar vroomheid. Heere, dan ontbreekt ons alles, maar zie ons niet aan in onszelf. Gedenk ons in de Zoon van uw liefde en wil ons om zijnentwil nog een horend en een verhorend God zijn. Grote ontfermer, zo bevelen wij onszelf u aan. Gedenk ons om Jezus wil. Amen. We zingen uit de lofzang van Maria het 4e, 5e en 7e vers. Des Heeren arm is sterk, die stout zijn op hun macht, zijn goedheid klom ten top. Gemeente, vindt u eigenlijk ook niet dat het kerstevangelie zoals we dat in Lucas 2 vinden, in het begin althans meer lijkt op een dorre kroniek dan op de verkondiging van de blijde boodschap? Als we bij vers 8 komen en de verzen daarna, als het gaat over de boodschap van de engel aan de herders en de boodschap die door de engelen, door de hemelse legermachten in de velden van Efrata zingend verkondigd werd, dan kunnen we inderdaad zeggen, ik zie, dat is inderdaad de verkondiging van grote blijdschap. En dan kun je het via de woorden van de engel en via het lied van de engelen en de woorden van de herders en de woorden van Simeon horen dat het gaat om grote dingen, om wonderlijke genade van God. Trouwens ook in het eerste hoofdstuk van Lucas, als we de lofzang van Maria horen en als we de lofzang van Simeon, van Zacharias horen, dan inderdaad, dan beseffen we het hier, zijn mensen verheugd over de grote werken Gods. Maar als wij dat eerste gedeelte van Lucas 2 lezen, dan lijkt het wel alsof de evangelist hier op een hele andere manier aan het beschrijven is. Klinkt daar nou vreugde in door? Kun je daar nou uit wijs worden dat het om de blijde boodschap gaat? Het gaat over Augustus, het gaat over Cyrenius, het gaat over mensen die op reis zijn om beschreven te worden. Het gaat over een bevel dat van de keizer Augustus uitgaat. Het gaat allemaal over aardse dingen. En dan nog dingen zoals ze geregeld, gecommandeerd worden door een aartsvorst. Het gaat over de beschrijving. En daar valt de nadruk toch wel duidelijk op in het eerste gedeelte van Lucas 2, want u leest dat tot 4 maal toe. In vers 1, dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. In vers 2, deze eerste beschrijving. In vers 3, zij gingen allen om beschreven te worden. Vers 5, Jozef en Maria ook om beschreven te worden. Het lijkt al alsof dat alles is in 7 versen. Tot 4 maal toe gaat het over de beschrijving. En toch dat de Heere zo zijn kerstevangelie laat beschrijven, want het is uiteindelijk toch ook weer niet Lucas die het zo heeft beslist en bepaald, maar de Heilige Geest die in Lucas werkte en door wie Lucas geïnspireerd was, dat de Heere zo het evangelie van de geboorte van Christus heeft laten beschrijven, is niet zonder zin. Juist in dit kader komt nog meer tot openbaring de grootheid van God en de grootheid en de mildheid van het kind van Bethlehem. Wat was die beschrijving? Wel, die beschrijving, dat was zoals we weten een zaak die geschiedde in opdracht van keizer Augustus, waaraan iedereen ook gehoorzaamde, want ze gingen allen op om beschreven te worden. En deze beschrijving werd bevolen door Augustus, omdat deze man uiteindelijk erop uit was om zichzelf te verheerlijken. Dat zit erachter. Hij zoekt zijn eigen eer. Hij wil weten hoeveel onderdanen er zijn in al de landen en gebieden die hij met zijn legers veroverd heeft. Hij wil weten over hoeveel onderdanen hij beschikt. Hij wil weten hoeveel deze onderdanen voor zijn schatkist kunnen opbrengen. Het gaat hem om zijn eigen verrijking. En in die beschrijving geeft Augustus er uitdrukking aan dat hij van de gedachte uitgaat dat de wereld van hem is. En al die mensen die er in de wereld zijn, zijn er om hem te dienen. En hij moet door hun bezittingen verrijkt worden. Augustus zoekt zichzelf. En het gaat hem om zijn eigen grootheid, om zijn eigen macht, om zijn eigen rijkdom. Deze keizer op de troon in Rome, die al zoveel heeft, hij is toch niet tevreden, want hij wil meer en meer naar zich toe halen, meer en meer zich toe eigenen. Hij is een keizer die neemt. Is het dan verkeerd om volkeren te tellen en om zo nu en dan een volkstelling te houden? Nee, dat is niet verkeerd. Het gaat niet om de volkstelling, het gaat niet om de beschrijving, maar het gaat om het motief achter de beschrijving. In Israël kwamen ook volkstellingen voor. Toen Israël nog maar kort uit Egypte uitgevoerd was en ook nog een keer aan het eind van de woestijnreis, dan lezen we van telling van het volk Israël. Alleen toen de Heere aan Mozes opdracht gaf om het volk te tellen, toen maakte de Heere daar een bepaling bij. Als iemand geteld werd in Israël, dan moest er tegelijkertijd een offer voor hem gebracht worden. Het offer der verzoening. Als gij de som van de kinderen Israëls opnemen zult naar de getelden onder hen, zo zullen zij een iegelijk de verzoening zijner ziel de Heere geven als gij hen tellen zult. Opdat onder hen geen plaag zij als gij hen tellen zult. Er moet dus verzoening gedaan worden. Waarom? Wel, omdat al die mensen die geteld worden zondaars zijn. En als zondaars geteld worden, denk nou speciaal even aan Israël, want het gaat hier over de tellingen van het volk Israël. Als de zondaars in Israël geteld worden, dan wil de Heere dat zij er bij die gelegenheid ook nog weer eens een keer aan herinnerd en bij bepaald worden dat zij zondaren zijn. En daarom verzoening nodig hebben. En als ze geteld zouden worden zonder dat die verzoening geschieden zal, dan zal er een plaag onder hen zijn. En de Heere heeft zich heel letterlijk aan zijn eigen voorschrift gehouden, namelijk in de dagen van David, toen David uit verkeerde motieven het volk van Israël wilde tellen, eigenlijk vanuit dezelfde gedachten als Augustus, om te weten hoe rijk hij was, toen verzuimde hij zich te houden aan die regel die de Heere gegeven had, en toen werd er geen verzoening voor de zielen gegeven. En toen kwam er een plaag onder Israël, en toen werden de getallen van Israël kleiner. David had gerekend op zoveel, maar het getal mindert, want de plaag houdt huis onder het volk en de plaag neemt velen van het volk weg. Als er dan geteld moet worden, dan moet dat gedaan worden in het besef dat er verzoening gedaan wordt, moet worden. Het volk Israël wordt immers geteld voor de Heere. Dat wordt immers, als het geteld wordt, geteld als het eigendom des Heren, als het volk dat hij zich heeft verworven. Kijk, en als er nou op zo'n manier een volkstelling, een beschrijving plaatsvindt, dan is het in orde. Maar zo deed Augustus het niet. Ik zei het al, het ging hem niet om de Heren, het ging hem om zichzelf. Het ging hem om de wereld die hij veroverd had. En dan is deze beschrijving de Heere een gruwel. En dan is de beschrijving van elk rijk. Zo het volk telt de Heere een gruwel. De gemeente, van zo'n keizer kun je dan ook geen heil verwachten. Zo'n keizer is eerder een plaag voor het volk, een valstrik voor het volk, een verzoeking voor het volk. Zo'n keizer brengt eerder oordeel en verderf over het volk dan heil en zaligheid. De wereld hoeft van Augustus niks te verwachten. Net zo min als dat de wereld, als het gaat om werkelijk geluk en werkelijke vrede en werkelijke zaligheid, van één regering iets hoeft te verwachten. Want het gaat de regeringen niet om het volk, in de meeste gevallen. Het gaat de machthebbers niet om vrede en welvaart en zegen en heil en waarachtig geluk voor het volk. Het gaat in de regel de machthebbers om de macht en om hun eigen grootheid en om hun eigen invloed en om hun eigen gezag. En vandaar dat toen en nu politiek in vele gevallen door en door corrupt is. Dat laat ons de geschiedenis van Augustus zien en daarin is deze keizer geen uitzondering. Augustus neemt. Augustus haalt naar zich toe. Augustus wil dat anderen hem dienen en er voor hem zijn en hem verrijken. En het trieste in Lucas 2 is niet alleen maar dat Augustus denkt zo over de hele wereld te kunnen beschikken, maar dat hij ook denkt zo over het volk van Israël te kunnen beschikken. Want daar gaat dat bevel ook uit. Ook daar moeten ze beschreven worden. Daar waar God zijn verbond heeft opgericht. Waar de Heere zijn huis heeft gesticht. Waar de Heere zijn openbaring heeft gegeven. Waar de Heere zijn wetten en zijn beloften heeft bekendgemaakt. Dat volk zal alleen wonen. Dat zal onder de volkeren niet gerekend worden. Maar Augustus houdt er geen rekening mee. Hij gaat ze net zo goed meerekenen onder de volkeren, dat volk van Israël afzonderlijk gesteld is, dat de Heere daar zijn inzettingen en zijn rechten aan gegeven heeft, dat de Heere dat volk zich tot een eigendom beschikt heeft, daar trekt Augustus zich niets van aan, daar weet hij wellicht ook niets van, maar ook in Israël gaat zijn bevel uit en Jozef ging ook op. Met Maria zijn ondertrouwde vrouw. En zij moeten ook op reis. En zij moeten ook beschreven worden. Zij moeten ook geregistreerd worden. Tot meerdere eer van de keizer in Rome. En de ongeboren Christus moet ook mee op bevel van keizer Augustus. En als hij straks geboren wordt in de dagen der beschrijving. Dan wordt hij ook meegeteld in de registers van de keizer in Rome. En dan beschikt Augustus ook over heel Israël. En over Jozef en Maria. En over dat kindeke dat straks geboren zal worden. En dan staat hij ook onder bevel van de keizer in Rome. Dat volk een afzonderlijk volk was, Augustus trekt zich er niets van aan. Hier worden ze gelijk geschakeld met de heidenen die de wet niet kennen. Hier worden ze op één lijn gesteld met al de andere volkeren der aarde. Alsof God nooit enige heilsbemoeienis met dat volk van Israël gehad heeft. Zo ver is de duisternis over deze aarde gedaald. Dat er niets meer blijkt, zo lijkt het wel, van Gods werk en van Gods regering en van Gods plannen en van Gods raad. Maar dat alles wat er gebeurt vanuit Rome geregeld wordt. Daar wordt toezicht gehouden, daar worden bevelen gegeven en iedereen gehoorzaamt. Deze egoïstische, op zelfverrijking uitziende keizer, deze mens in al zijn verdorvenheid, wie het om zichzelf gaat en om zijn eigen eer en niet om God en niet om Gods wet en niet om Gods dienst en niet om Gods volk en niet om Gods zoon. Deze mens die de hele wereld laat beschrijven en die daarin ook al iets vertoont van het rijk van de antichrist. Deze verdorven mens op de troon regeert alles. En van God is niets meer te zien in de wereld. En toch is de Heere aan het werk in Lucas 2. En als daar die keizer in Rome een bevel geeft dat de gehele wereld beschreven zal worden, dan is dat onzichtbaar, toch door de Heer zo beschikt en bestuurd. Er geschiet geen ding bijgeval. Ook toen regeerde God in zijn voorzienigheid. Hij onderhield alles, hij bestuurde alles. En er wordt geen bevel gegeven door de keizer in Rome zonder de wil van de hemelse vader. Net zo min als dat er een haar van het hoofd valt zonder de wil van de hemelse vader. Net zo min als dat er een mus van het dak valt. Net zo min kan keizer Augustus ooit één decreet uitvaardigen zonder de wil van God. God regeert. Ook in die donkere dagen die ons beschreven worden in het begin van Lucas 2. Die godsregering is vaak niet te zien. Dat is meer een zaak van geloof dan van zien. Maar het is wel waar. Het is wel waar dat de Heere regeert. Het is wel waar dat ook deze keizer op zijn troon zich zonder de wil van God niet kan roeren of bewegen. En het is ook waar dat God van de eerzucht van Augustus gebruik gaat maken om zijn plan uit te voeren. Hij weet er niets van, deze Augustus, maar toch moet hij Gods raad dienen. Hoe? Het geschiedde in diezelfde dagen, staat er in onze tekst. In diezelfde dagen, dat waren de dagen van de lofzangen van Maria en Zacharias. Dat waren de dagen van de komst en de boodschap van de engel Gabriel, eerst in Jeruzalem en daarna in Nazareth. Dat waren de dagen waarin God aan het werk ging. Dat waren de dagen waarin de Heere zijn belofte ging vervullen. Dat waren de dagen waarin Zacharias kon zeggen dat de Heere de opgang uit de hoogte hem bezocht had. Dat waren de dagen waarin Zacharias getuigde van het licht. Van de zon der gerechtigheid die verscheen. En van het heil dat kwam door middel van de beloofde. De dagen waarin Maria getuigde. Van de grote daden des Heren. Waarin hij nederigen vertroostte. Waarin hij armen en hongerigen met goederen vervult. En rijke ledig wegzendt. In die dagen ging er een gebod uit van de keizer Augustus. In de dagen waarin de raad van de Heere vervuld gaat worden. En waarin al die beloften, van de moederbelofte af tot en met de laatste gesproken door de profeet Maleachi, hun vervulling zullen krijgen. De dagen waarin al de schaduwen van de heilige wet vervuld zullen worden. Dus de dagen waarin de ceremonieën van de wet en van de tempeldienst en van de tabernakeldienst, van offers en van al die andere zaken hun vervulling zullen gaan vinden in de komst van het beloofde vrouwenzaad. In die dagen. Niet 10 jaar eerder of 10 jaar later, maar juist uitgerekend in diezelfde dagen gaat er een gebod uit van keizer Augustus. En de keizer wil zichzelf verheerlijken in de werken van zijn handen. De keizer wil zichzelf verrijken via de bezittingen van zijn onderdanen, maar er is er één die een hogere macht bezit. En er is er één die alle dingen bestuurt. En er is er één die juist in die dagen aan keizer Augustus dat bevel laat, door keizer Augustus dat bevel laat uitvaardigen. Want hij is bezig zijn raad uit te voeren. En waarom gebeurt het dan in die dagen? Hoe zouden Jozef en Maria anders in Bethlehem terechtgekomen zijn? Zij die in Nazareth woonden. En nu moet er een gebod van de keizer uitgaan. Dat ook Jozef en Maria op reis moeten. Want Jozef moet zich laten registreren in de plaats waar zijn voorgeslacht vandaan kwam, in Bethlehem. Daar moesten ze zijn. Waarom moesten ze daar zijn? Augustus wist van Micha 5 vers 1 niets, maar God wel. God die het zijn knecht Micha had ingegeven en uit laten spreken. God wist dat dat woord vervuld moest worden en dat Jozef in Bethlehem moest zijn en Maria ook. Want daar, gij Bethlehem Ephrata, Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Al mijn raad zal bestaan, zegt God. En ik zal al mijn welbehagen uitvoeren. En daar moet tenslotte Augustus ook nog aan meewerken. Opdat in de stad van David de zoon van David geboren zal worden. God houdt zijn woord. En al moet de hele wereld daarbij in beweging komen, dan komt de hele wereld daarbij in beweging. En al moet Augustus bevelen uitvaardigen, en al moeten er honderden ambtenaren in het hele Rijk van Rome aan het werk om mensen te gaan registreren, dan moet dat maar, want Gods raad zal bestaan. En straks in Bethlehem wordt de Zoon Gods geboren. Daar moet dan iedereen aan meewerken. Zo regeert God. En nu het contrast, gemeente. Want nu gaat het om een, zoals we zagen, nemende Augustus. Een naar zich toe halende Augustus. En het gaat achter Augustus om een God die alle dingen regeert. Maar wat voor God is dat dan? Wie is hij die op de troon in de hemel zit? En wie is die koning die straks geboren zal worden in het geslacht van David? Christus, de Heere. Wie is het straks, wie is er die straks geboren zal worden waarvan Gabriel zei dat God hem zal geven de troon van zijn vader David? Is dat een koning van hetzelfde soort als de keizer in Rome? Nu het contrast, zei ik. Want dan laat het kerstevangelie ons zien dat in de dagen van de nemende en zijn eigen eer zoekende en zichzelf verrijkende Augustus, God bezig is te geven. Te geven. Dat is een woord dat in het kerstevangelie misschien nog niet zoveel, maar in de bezinning in de schrift op het kerstgebeuren geregeld gebruikt wordt. Wat zegt de Heere Jezus als hij tot Nicodemus spreekt over de liefde Gods die de wereld al zo lief gehad heeft dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En daar spreekt Paulus van aan de Galaten, tot de Galaten als zij zegt dat in de volheid destijds God zijn zoon gezonden heeft. En aan de Korintiërs schrijft hij, Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. En Johannes heeft het er in zijn eerste brief ook over dat God zijn zoon gegeven heeft. Hierin is de liefde Gods. Dat hij zijn zoon, zijn enige geboren zoon, gegeven heeft. Opdat wij zouden leven door hem. Want het geschiedde in diezelfde dagen toen er een gebod uitging. En Jozef en Maria ook opgingen en in Bethlehem kwamen. Dat toen in diezelfde dagen haar dagen vervuld werden dat ze baren zou. En toen gaf God. Zijn grootste, zijn onuitsprekelijke gave. En als we dan in de schrift lezen over deze gave Gods, over de Heere Jezus Christus, dan is zijn hele leven steeds weer gekenmerkt door datzelfde wonder. Hij geeft ook. Zijn hele leven is geven geweest. Geven van liefde, geven van ontferming, geven van heil, geven ook in het aardse van genezing. Weldaden heeft hij gegeven voor het lichaam, weldaden heeft hij gegeven voor de ziel. Hij geeft straks zijn bloed, hij geeft zijn lichaam in de dood, hij geeft zichzelf. Om zo een weg te banen en een middel te geven tot vergeving van zonde. Hij die rijk was, is arm geworden. Opdat wij door zijn armoede zouden rijk worden. Kijk, Kijk, van Augustus heeft de wereld niks te verwachten dan alleen maar onheil. Zulke nemende machthebbers geven tenslotte niets. Maar een gevend God, een gevende zaligmaker, dat is het waar heil en verwachting bij gezocht mogen worden. Toen Augustus dat bevel gaf en toen het hem om zijn schatkist ging en om zijn eigen grootheid, toen was daar in de kribbe van Bethlehem een kind. En hij was de zoon van God. En hij hoefde het geen roof te achten om goden even gelijk te zijn. Dat was geen diefstal als hij verklaarde dat hij aan God gelijk was. Dat was geen zelfaanmatiging. Hij is de zoon van God. Hij neemt zich die eer niet toe, maar hij bezit die eer en die heerlijkheid. Hij is Gods eigen zoon. Maar hij legt de heerlijkheid die hij bij de Vader heeft af. En hij komt in de duisternis van deze gevallen wereld. Hij komt onder de wet, hij komt onder het oordeel van de wet. Hij gaat dragen de last van de zonde. In dat opzicht neemt hij, ja. In dat opzicht neemt hij naar zich toe. Hij laat zich beladen met de last van de ongerechtigheid van al het volk voor wie hij de schuld komt betalen. Maar voor de rest doet hij in zijn leven niet anders dan geven. En is het zijn heilige begeerte dat mensen tot hem zullen komen. Want hij heeft zoveel te geven. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij hem. Zoals ze ook bij zijn Vader in de hemel zijn. En zoals God geeft aan onwaardigen, zoals God geeft aan ellendigen, zo geeft hij. En hij ziet ze komen en hij nodigt ze om tot zich te komen. Mensen die niets hebben. Mensen die al hun goed in de dienst van de zonde hebben doorgebracht. Mensen wier handen zijn leeg geworden. Mensen die geen enkel goed en geen enkele gerechtigheid en geen enkele deugd voor God meer bezitten. En als zij tot hem komen, dan gaat hij uitdelen, dan gaat hij schenken uit zijn volheid. Hij is waarlijk zaligmaker. En dat blijkt uit het feit dat hij geeft. Wat een contrast tussen Augustus en Christus. En toch zijn ze in diezelfde dagen bezig met hetzelfde werk. Want het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Maar het gaat ook in diezelfde dagen gebeuren dat er een gebod uitgaat van de koning der koningen, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Waarom? Omdat de aarde niet van Augustus is, maar de aarde is des Heren. Mitsgades haar volheid. Mitsgades haar inwoners. Alleen de duivel heerst hier. En wat komt de Heere Jezus nu doen? Wat is het doel van zijn komst? Doel van zijn komst is zijn volk zalig maken. Ja, maar het doel van zijn komst is ook de werken der duisternis verbreken. Doel van zijn komst is deze wereld die van God is afgevallen weer tot God terug te brengen. Het doel van zijn komst is dat de koninkrijken der aarde weer aan God zullen toebehoren. Het doel van zijn komst is Satans kop vermorzelen en zijn macht en zijn invloed wegnemen. Het doel van zijn komst is tenslotte de beschrijving van de hele wereld. Dat deed Augustus, maar bij hem ging het niet naar goddelijke, naar wettelijke regels, want er werd geen verzoening gedaan voor de getelden. Maar als Christus de volkeren gaat beschrijven, als hij de zijnen gaat tellen als bij Israël ingelijfd, dan wordt er wel verzoening over die getelden gedaan. Zoals het ook moest in Israël. Dan wordt er verzoening over die zondaars die geteld worden gedaan. Dan wordt hun schuld verzoend. Hoe? Dat doet hij. Dat doet deze tellende koning. Deze koning die de zijnen beschrijft, die ze registreert in de boeken van zijn koninkrijk. Als hij hun naam inschrijft, dan is daar ook de verzoening over hun zonde. Want dat brengt hij teweeg. Hij sterft straks na een leven van lijden. Hij sterft als de verzoening voor hun zonde. Toen hij kwam in de wereld heeft hij het gezegd. Zie, ik kom om uw wil te doen. Brandoffers en slachtoffers hebt gij niet geëist. Toen zeide ik, zie, ik kom om uw wil te doen. En toen heeft hij in zijn lichaam het offer gebracht voor de zonde van zijn volk. Toen heeft hij in zijn dood en bloedstorting verzoening gedaan voor de schuld van al de zijnen. Toen heeft Gods recht voldoening gekregen. En zo is er verlossing. En zo kunnen de onderdanen van deze koning worden ingeschreven als burgers van het koninkrijk. Zo worden ze meegeteld. Terwijl er van Augustus een bevel uitgaat, gaat er, en ziet u dat goed, in het kerstevangelie van dat kind van Bethlehem ook een bevel uit. Want als dit kerstevangelie gepredikt wordt, dan moet dat net als altijd met het evangelie gepredikt worden met het bevel van bekering en geloof. Dan kun je en dan mag je tegenover de prediking van dat kerstevangelie niet staan vrijblijvend. Alsof we er kennis van kunnen nemen en daarna toch weer gewoon verder gaan. Zo geeft God zijn evangelie nooit. Ook zijn kerstevangelie niet, dat we vandaag weer mogen horen. God geeft zijn evangelie nooit in die zin dat wij dan alsnog kunnen besluiten wat we ermee zullen doen, of we het zullen geloven of dat we het zullen verwerpen. Het evangelie laat ons nooit vrij in een keus. Als God ons spreekt van hij zichzelf, als God in zijn woord komt met zijn rechten, als God in zijn woord komt met zijn belofte, of zoals in het kerstgebeuren, als God ons in zijn woord spreekt van de komen, van de gekomen zaligmaker, en van het werk dat hij volbracht heeft, en van de gerechtigheid die hij verworven heeft, en van de gaven die hij schenkt, en van de weldaden die hij deelachtig maakt, gemeente, dan moeten wij niet denken dat we tegenover dat evangelie kunnen staan in een houding van neutraliteit. In een houding van vrijblijvendheid, als wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven. Zegt de schrift dan, waar zullen we dan verschijnen? Natuurlijk, een mens is een ongeloof in de blindheid en in de verdwaasdheid van zijn onverstandig hart. Hij kan dat evangelie wel verwerpen. Hij kan het wel voor kennisgeving aannemen. Hij kan de feiten ervan erkennen en toestemmen, maar de zaak ervan kan hem koud en ongeïnteresseerd laten. En hij kan eraan voorbij leven. En dat kan niet alleen, maar dat is ook de werkelijkheid helaas in het leven van ieder die nog een natuurlijk mens is, onwedergeboren. Dan kun je wel stilstaan bij het evangelie van de geboren zaligmaker. En dan kun je er op kerstdag nog wel best naar komen luisteren. Ook om de dingen te horen die je voor een groot deel al lang wist. Maar om er opnieuw eens een keer aan herinnerd te worden. Maar als de dingen dan blijven zoals ze waren. Als ons hart dan stil nog steeds gesloten blijft. Als ons hart dan nog steeds een hart blijft waarin geen plaats is. Zoals er in Bethlehem geen plaats was voor Christus, dan moeten wij niet denken dat de Heere dat goed vindt. Dan moeten we niet denken dat we daar ooit Gods goedkeuring over krijgen. Zelfs niet, al proberen wij onze houding van afwijzing, onze houding van voortgaan op onze eigen gekozen wegen, nog misschien met rechtzinnige argumenten te verklaren en goed te praten. U krijgt daar nooit Gods goedkeuring over. Want het evangelie dat deze koning doet uitgaan, dat gaat uit met bevel van bekering en geloof. En niemand heeft het recht om onbekeerd te zijn. Niemand heeft het recht om ongelovig te zijn. U kunt zich dat recht zelf toe-eigenen, maar u hebt het niet van God gekregen. Als u nog onbekeerd bent, jong of oud, dan hebt u uzelf het recht gegeven om onbekeerd te zijn. Maar van Christus wegen wordt u gezegd, laat u met God verzoenen. Ze waren allemaal gehoorzaam toen Augustus een bevel gaf. Er was er niet één die dat bevel durfde weerstreven. Maar helaas, als de koning der koningen een bevel geeft, bevel des geloofs, bevel tot bekering, dan durven wij in onze zondige brutaliteit dat bevel weerstreven. Gemeente, laten we vanmorgen goed bedenken dat er een gevende zaligmaker is. Maar in dat opzicht is hij toch ook een eisende zaligmaker. Hij eist wel heel ons leven voor zich op. Hij wil alles geven. Alles geven. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo het smeekt, mild en overvloedig. Dat is zijn betuiging. Hij wil alles geven. Voor elke nood van lichaam en ziel wil hij een gevende zaligmaker zijn. En hoeveel zonden er ook zijn, hij wil vergeving geven. Hoeveel vuilheid er in ons hart ook is, hij wil reiniging geven. Hoeveel weerbarstigheid er in ons hart ook is, hij wil gewilligheid geven. Hoeveel zonde er is, hij wil de vreze Gods geven. Hij wil genade geven om te leven. Hij wil genade geven om te sterven. Hij wil hier in dit leven op aarde krachten, ondersteuning en bijstand geven. Hij wil in het uur van sterven alles geven wat we nodig hebben. Hij wil zelfs het eeuwig zalig leven geven aan onwaardigen. Maar dat gaat wel gepaard, deze genadeprediking, deze belofteprediking, met het bevel van bekering en geloof. Er gaat vandaag een gebod uit, niet van keizer Augustus, maar van koning Jezus, dat de hele wereld beschreven zal worden. Bent u al geteld? Bent u al ingeschreven? Buiten hem zijn we verloren, dat weten we. Ja, weten we dat. De schrift zegt het. Maar weten we het voor ons eigen hart en leven, dat we buiten hem verloren zijn, slaven van de zonde zijn, verkocht onder de zonde zijn, dat we een harde meester dienen? Er is maar één zaligmaker. Verwacht het van die ene zaligmaker. Verwacht het niet van mensen, verwacht het niet van Augustus, vest op prinsen geen betrouwen. Het moet van dit kind komen. Het moet van deze gevende koning komen. En hoor dan hoe hij zegt, en hij meent het als hij het zegt, en als hij het ook vandaag weer laat verkondigen. Zij zegt, komt tot mij. Als er van hem dat decreet uitgaat, dat ook u zult beschreven worden. Daarom werden er van die blijde boodschap ook getrouwe boodschappers gezonden. Want kijk, als het nou alleen maar om de geboorte van Christus ging, dan had Lucas 2 bij vers 7 kunnen eindigen. Want dan wordt het in ons in het zevende vers verteld, nietwaar, dat hij geboren is en dat hij in doeken gewonden en in de kribben wordt neergelegd. Maar Lucas 2 heeft een vervolg, want van die zeer blijde boodschap zendt God goedertierenlijk boodschappers, eerst een engel. Waarom? Omdat er mensen zijn die dat evangelie moeten horen. Opdat er mensen zijn die moeten gaan naar Bethlehem. Opdat er mensen zijn die deelgenoot moeten worden van dat heil en die genade Gods.
Omdat God zijn heil niet alleen in de kribbe van Bethlehem laat neerleggen. Maar omdat hij dat heil ook wil gaan toepassen aan zondaarsharten. Vandaar de verkondiging van het evangelie. Eerst door die herder en daarna door, door die engel en daarna door de herder zelf. En nog door anderen. En het mag geboodschapt worden in deze wereld tot op de dag van vandaag toe. Niet alleen God heeft zijn zoon gegeven. Maar ook... Komt, laat ons naar Bethlehem gaan. Niet alleen God heeft zijn genade geopenbaard, maar ook laat u met God verzoenen. Niet alleen de Heere heeft heil beschikt. God heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Niet alleen de openbaring, de bekendmaking van het heil, maar ook de nodiging om te komen tot het heil. Ook het bevel van bekering en geloof. Ook die heilsnodiging. Laat u door niets ophouden, laat u door niets terughouden. De Heere is zo getrouw als sterk. Hij is een genadig en een ontfermend God. En de Heere Jezus zegt het. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Bent u al gekomen? Hebt u die roep al gehoord? Hebt u al iets gehoord van dat bevel van deze koning der koningen? Dat de wereld beschreven zou worden. Nee, we hebben geen recht om onbekeerd te zijn. We hebben geen recht om in de macht van de heers en de heerschappij van de duivel te blijven. We hebben geen recht om hem te erkennen en blijven te erkennen als onze gebieder. We hebben geen recht om voor hem te buigen en zijn wil te doen. Wij zijn Gods schepselen. Hij heeft recht op ons leven. En nu is het onmogelijk voor de mens zelf om zijn leven aan de Heere te geven. Maar daartoe kwam Christus. Hij kwam om alles te geven wat een mens nodig heeft. Opdat die mens zijn hart aan de Heere leert geven. Hij kwam om alles te schenken wat een verloren en verdorven zondaar nodig heeft om zijn leven aan de Heere en aan de dienst des Heere te besteden. Hij kwam, hij geeft, opdat wij zouden leren dat geheim van de waarachtige vrezen des Heere en van een leven aan hem toegewijd. En daarbij gaat het de Heere inderdaad om de gehele wereld, gemeente. Niet alleen om het volk Israël. Simeon mag van hem zeggen een licht tot verlichting der heidenen. Die ook. En de oud-testamentische psalmen hebben er al van gezongen. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. God zal hen tellen. Als bij Israël ingelijfd en doen de naam van Sion's kinderen dragen. En de profeet heeft het al gezegd, of beter, de Heere heeft het al door middel van de profeet gezegd. Wend u tot mij en wordt behouden. O alle gij eenden der aarde, want ik ben God en niemand meer. En daarom dat kerstevangelie, die nodiging. Tot het evangelie en tot de inhoud van het evangelie, de Heere Jezus Christus, mag uitgaan tot allen en tot de niegelijk. En in de prediking van het evangelie hoeft er niemand overgeslagen te worden. O, wij zijn arm, ellendig, verloren in onszelf. Beseft u dat? Het is nodig om dat in te leven. Het is nodig om dat ook op het kerst... feest in te leven, gemeente, dat wij mensen zijn die aan alles gebrek hebben. Het is niet alleen nodig, maar het is ook de weg waarlangs de Heere werkt. Want zolang we van onszelf nog wat hebben, zolang wij nog rijk en verrijkt zijn, zolang wij nog zelf op de troon zitten, zolang wij nog zelf ons kunnen helpen, zolang wij met onze godsdienst en met onze deugden en met onze rechtzinnigheid nog wat zijn. Zolang wij het nog kunnen doen met allerlei dingen die we meegemaakt hebben. Zolang zijn wij nog niet arm en behoeftig. Maria sprak over die armen en die hongerigen die met goederen vervuld worden. Maria had het ook over de rijken die leeg weggestuurd werden. En de machtigen die van de tronen afgetrokken worden. Maar Maria mocht ook spreken en uit eigen ervaring spreken. Van het hongerige hart. En van het nederige gemoed waarin zijn geest wil wonen. O gemeente, wat is het dan nodig om zo arm te zijn in onszelf. En eerlijk, als je toch de dingen goed ziet. En als je toch je eigen leven eens nagaat. En als je eens eerlijk bent tegenover jezelf en tegenover God. En je kijkt dan eens terug op wat je leven geweest is. Wat is daar nou voor goeds in? Goed in Gods ogen. Wat hebben we dan waarmee we de Heere kunnen behagen? En als er al wat is wat voor God bestaan kan, wat niet zondig, wat niet verdorven is, maar wat goed is in Gods ogen, als er al zoiets is, wat hebt ge dan dat ge niet ontvangen hebt? Wat hebben wij ooit gepresteerd voor God? Wat een liefde heeft Hij uit ons leven gekregen? Wat een toewijding is er aan onze kant tegenover Hem en tegenover zijn dienst geweest? Wat hebben we ooit gedaan voor Hem? Wat hebben we ooit nagelaten uit liefde voor Hem? Is ons leven niet in dat opzicht nameloos arm? Geen gerechtigheid, geen goedheid, geen vreze Gods, geen liefde tot God, geen barmhartigheid met onze medemens. We komen alles tekort. Nee, we hebben geen reden om onszelf of elkaar een pluim op de hoed te steken. God laat het evangelie van de geboorte van de Heer Jezus Christus niet voor niets zetten in het kader van een wereld in duisternis, mensen in verlorenheid, terwijl één alles beheerst en daarin tegelijk ook het symbool van de gevallen mensheid is, die altijd maar neemt en naar zichzelf toehaalt om zichzelf te verrijken en eigen eer te zoeken. Tegenover zo'n gevallen, verloren wereld openbaart God zich als de gevende. Gemeente, nogmaals kennen wij iets van die armoede, van die ellendigheid, van die verschrikkelijke leegheid die er in ons leven is. Zulken zijn juist geschikte voorwerpen voor dat kind in Bethlehem. Zulken die arm zijn wil Hij rijk maken. Zulken wil Hij met goederen vervullen. Zulken wil Hij in zijn ontferming opzoeken. O, blijf dan niet van verre staan. Maar kom dan en laat uw armoede en uw gebrek en uw leegheid u niet weerhouden. Dat moet juist te meer een aansporing zijn om dan toch te gaan. Tot Bethlehem. Tot die troon der genade. Want daar alleen kun je barmhartigheid krijgen. Daar alleen kunnen we geholpen worden ter bekwame tijd. En dan zegt Hij het als Hij die nodiging doet uitgaan. Die tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen. O, waarom staan we van verre. Als de Heere zo rijk en zo nederbuigend goed is. Waarom staan we van verre. Als de Heere een God is die lust heeft om te geven. Heer Jezus heeft een keer gezegd, het is zaliger te geven dan te ontvangen. Dat heeft Hij ook uit eigen ondervinding gezegd. Het was Hem ook zaliger te geven dan te ontvangen. Het is Hem zaligheid en zielenvreugde, gemeente, om armen te verrijken, om nooddruftigen te verschonen, om ellendigen te bevrijden. Het is Hem vreugde der ziel. Als een arme bedelaar aanklopt aan de troon der genade. Die het woord des Heren heeft gehoord. Die het bevel van Christus heeft vernomen. En die nu aanklopt bij de Heren en zegt: Heer, ik heb het gehoord. Er is een gebod uitgegaan van de koning der koningen. Dat de hele wereld beschreven zou worden. Wilt u mij? Schoon, ellendig en verdorven en onwaardig, toch tot uw onderdaan aannemen. Wilt u mij toelaten in uw koninkrijk? Wilt u mij accepteren in uw zalige dienst? Ik heb het verzondigd en ik ben niet meer waard om een kind van God genaamd te worden. Maar wilt u mij alstublieft toch tellen als bij Israël ingelegd. En het is hem vreugde der ziel om zulken te noteren, te beschrijven. En zulken tot zijn onderdanen te rekenen. Zulken lief te hebben. Ja, zulken te verrijken. Zulken uit de ellende van hun zondig bestaan te verlossen. Zulken naast prinsen te plaatsen. En wereldgroten. Kom, wie heeft dan lust om die Heere te vrezen? Het allerhoogst en eeuwig goed. Wie heeft er dan lust in om als een Filistijn, als een Tyriër en als een Moor te komen, in de Godstad ingeschreven te worden en onder Sions kinderen meegeteld? Amen. We zingen Psalm 87, het derde en het vierde vers. Uw grote naam wel met ootmoed en dankbaarheid erkennen, want gij hebt toen in de volheid des tijds uw zoon gezonden. En terwijl alles donker en duister was in de wereld, en terwijl Augustus koning keizer was en alle dingen bestuurde, en terwijl alle dingen gedaan werden naar zijn wil en tot zijn eer, toen hebt gij als die grote God uw zoon afgestaan, gegeven. En hij heeft zich gegeven tot in de dood. O Heere, en van niet van Augustus en niet van een van de groten in deze wereld en niet van een van de machthebbers van deze wereld hebben we enig heil te verwachten, maar van deze gevende zaligmaker, van hem alleen. O, wij bidden van u dat wij het mogen leren om tot hem te gaan. Er staat in de schrift, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Om geholpen te worden en barmhartigheid te verkrijgen ter bekwame tijd. Heere, laten wij inderdaad met vrijmoedigheid toegaan tot die gevende koning. Van wie ook een bevel uitgegaan is dat de hele wereld beschreven zou worden. En van wie ook een gebod is uitgegaan in de prediking van het evangelie. Komt, komt allen tot mij. Laat u met God verzoenen. Wend u tot mij toe en wordt behouden. Zoekt de Heere terwijl hij te vinden is. En heren, zo menigmaal hebt u het ons al gezegd. En zo menigmaal is ons die boodschap al verkondigd. En zo menigmaal is dat bevel ook al gebracht. O, wij bidden van u. Doe ons er iets van zien hoe nodig wij deze zaligmaker hebben. Hoe nodig het is dat hij ons verlost van het verderf. Doe ons er iets van zien, heren. Hoe verloren, hoe donker, hoe uitzichtloos ons leven van nature is. Hoe arm, hoe nameloos arm wij zijn. En doe ons daartegenover zien de nameloze en onuitsprekelijke rijkdom die hij heeft voor zulke bedervers, voor zulke doorbrengers, voor zulke ellendigen. O, geef dat uw evangelie, het evangelie van uw gevende liefde, het evangelie van uw zondaarsliefde, ons hart toch mag doen ontbranden in wederliefde tot u. En geef dat de roepstem van het woord in ons hart teweeg mag brengen, de hartelijke begeerte. En de keus om tot u te gaan en bij u te schuilen. En u de Heere te dienen en u lief te hebben. En in uw wegen te gaan. Schenk ons, o God, wat we nodig hebben. Opdat uw woord op de rechte wijze verwerkt mag worden. Overdacht mag worden. Opdat het zo ook vrucht mag dragen in onze ziel. Om Jezus wil. Amen. Psalm 118 en daarvan het 13e vers, Psalm 118 vers 13, gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heere naam. Ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.